Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en in de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 15, het eerste vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? 15, vers 1. Heilig woord wordt u gelezen uit het Bijbelboek Hooglied, het achtste hoofdstuk, Hooglied 8. En vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Hooglied 8. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in het huis mijner moeder. Gij zoudt mij leren. Ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij onze zuster doen in die dag als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de hoeders. En ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard, dien ik heb, is voor mijn aangezicht. De 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo, maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. O, gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem. Doe ze mij horen. Kom haastelijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten, op de bergen der specerijen. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen tot voortzetting van Psalm 139, de versen 1, 2 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Ge omringt mijn gaan en liggen, gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer. En intussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen. We zingen 139, de verzen 1, 2 en 14. geliefden, als de Heer het geeft, is het volgende week bediening van het avondmaal in het midden van de gemeente. En dat betekent toch wel in het bijzonder dat we ook tot onszelf moeten inkeren. En onszelf bij het licht van Gods woord hebben te onderzoeken hoe het is. Er is een voorbereidingspreek en een voorbereidingsweek. Dat hebben onze vaderen zo ingesteld. En dat is ook een goede zaak. Je moet natuurlijk altijd voorbereid zijn, elke dag. Maar als het dan gaat over de bediening van het avondmaal, dan gaat het in het bijzonder over het al of niet aangaan, hoe het met mij gesteld is, enzovoort. En dan moeten we met de waarheid tot onszelf inkeren. En daarom is het ook goed dat er een voorbereidingspreek is en een week waarin je in het bijzonder daarover denkt, als de Heer het geeft. Want ook in een voorbereidingsweek dan kunnen we opgeslokt worden door de dingen van de tijd en alle wederwaardigheden en alles wat op je afkomt. Dus een voorbereidingspreek, dat we ons toetsen bij het licht van Gods getuigenis. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons zouden geleiden. En dat ik in het licht van die waarheid mag zien wie ik nou ben, wie ik geworden ben door de zonde voor God. Maar of ik ook wat licht mag krijgen ten aanzien van de rijkdom van die goddelijke genade die in Christus verwezenlijkt is. Zend uw licht en uw waarheid neder. Dat ik licht mag krijgen over de waarheid en dat ik door de waarheid gebracht mag worden in dat licht. Hetgeen ik niet kan missen. U weet wat nodig is voor het avondmaal om met profijt daaraan te kunnen deelnemen. En dan gaat het niet over trap of maten en hoe ver je geleid bent in de oefeningen van het geloof, maar er moet wel iets zijn van een drieënlei kennis. Kennis van wie ik zelf ben. Kennis van God, maar ook kennis van Christus, die geheel enige zaligmaker, en dat is de grond voor de zaligheid. Hij heeft ook gezegd wat het avondmaal betreft, doe dat tot mijn gedachtenis. Dus dat houdt in feite ook in dat je dan kennis hebt aan die zaligmaker. Ik zeg niet hoeveel. Dat zegt Gods woord ook niet, hoeveel precies, om al of niet aan te kunnen gaan, maar er moet wel kennis zijn. En van die drie stukken, want die worden niet voor niets aangehaald, ook weer in het formulier. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, er zijn wel eens mensen die zeggen, nou ja, weer die drie stukken, dat horen we zo vaak. Altijd ellende, verlossing, dankbaarheid. Ja, maar Gods woord staat er vol van. En vandaar dat ook in de formulieren dat steeds voorkomt, ook in het doopformulier, ten eerste, ten andere, ten derde. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Er zijn hele Bijbelboeken, het Bijbelboek Romeinen bijvoorbeeld. He, dat telt 16 hoofdstukken. Nou, als je de eerste drie hoofdstukken leest, dan word je vooral bepaald bij het stuk der ellende. En ga je dan verder lezen, hoofdstuk 4 tot en met 11, dat gaat meer over de verlossing. En kom je dan aan het einde, 12 tot en met 16, dat gaat vooral over de dankbaarheid. Dat is een heel Bijbelboek. Soms een hoofdstuk. Bijvoorbeeld Psalm 130. Hoe begint dat ook alweer? Uit de diepten der ellende. Uit de diepten roep ik tot u, o God. Zo gij mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal voor u kunnen bestaan? Stuk der ellende. Maar bij u is vergeving, verlossing. Opdat gij gevreesd wordt, dankbaarheid. En soms een tekst, één tekst, dat je die drie stukken ook tegenkomt. Hè? Roep mij aan in de dag der benauwdheid, ellende. En ik zal er u uithelpen, verlossing. En gij zult mij eren, dankbaarheid. Nou, dan ziet u, heel het woord staat er vol van, elke bladzijde haast. En dus komt het ook terug in de formulieren en in de Heidelbergse catechismus natuurlijk. Dus we hebben ons ten aanzien van die dingen te onderzoeken hoe het erbij staat. We wilden als tekst nemen vanmorgen uit het Hooglied, achtste hoofdstuk, en daarvan het vijfde vers, het eerste gedeelte. Dus Hooglied 8, vers 5a. En daar lezen we, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Dat. Tot zover. Dus dat gaat over Christus en zijn bruid. Ten eerste waar de bruid vandaan komt. Nou, die komt uit de woestijn, hè. Dat staat er. Ten tweede, hoe de bruid gesteld is. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn? En dan staat er zo bij, en lieflijk leunt op haar liefste. Lieflijk leunen. Ten derde, op wie de bruid leunt. Op haar liefste. Hoofdletter. Dus drie gedachten als het gaat over Christus en zijn bruid. Waar de bruid vandaan komt, hoe de bruid gesteld is en op wie de bruid leunt. Gemeente, de eerste versen van hoofdstuk 8, dat zijn versen die heel duidelijk wel door de bruid uitgesproken worden. In het Hooglied zie je steeds, ja, je zou kunnen zeggen een beurtzang, dat dan de bruid aan het woord is en dan even later dan, ja, dan zeg je, ja, nu is de bruidegom aan het woord. Hè? Dat hebben we hier ook. In de eerste verse is de bruid, Sulamit, aan het woord. En ze getuigt van haar liefste als zijnde een broeder. Dat staat in het begin, hè. Och, dat gij mij als een broeder waart. Een broeder, een broer. Nou, de omgang met je broer is vertrouwelijk en kuis. En ja, er is een zekere aanhankelijkheid, hartelijke liefde onderling. En die bruid die ziet op tegen haar oudere broer, want die kan veel meer en die weet veel meer. En die broer die voelt zich de beschermer en de helper van zijn zusje. Een broer en een zus. Ja, maar die bruid is toch al verenigd met die bruidegom. En zeker, maar dan is er een verlangen naar meer en meer omgang. Naar vertrouwelijkheid. Gemeente, als je genade ontvangen hebt, dus in het geestelijke leven. Als je genade ontvangen hebt, dan is het dat je hunkert, als het goed is, naar meer en meer geestelijke kennis. Gods kinderen zijn niet tevreden met datgene wat ze ontvangen hebben. Daar zijn ze wel verheugd over, maar na verloop van tijd zeggen ze, ik moet meer leren, want ik mis nog wat. De pijl die ligt verder. Dus zo is het ook in het geestelijke. Hem te kennen en vervolgen te kennen, dat is het eeuwige leven. En dan is er een begeerte, een verlangen om op te wassen in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus. Het is niet best als we tevreden zijn met iets wat 30 jaar geleden gebeurd is. Dat hoef je niet weg te gooien, want als het van de Heer is, dan mag dat niet. Maar tevreden, nee, vraag of het oude weer nieuw mag worden en of er nieuwe dingen mogen worden toegevoegd. Dus nou staat er in vers 1, och dat gij mij als een broeder waart. Ja. Dus Gods kinderen, die willen als het ware tegen Christus opzien als hun oudste broeder. En nogmaals, die weet veel meer, die is krachtig en die is sterk en daar voelen ze zich veilig bij, afhankelijk zijn ze ook en dat komt voort uit de liefde die ze voor hem hebben. Wat een voorrecht als we zo gericht mogen zijn op de liefste. Soms zijn we zo gericht op de aarde en alles wat er gebeurt en we zorgen wel voor onszelf. Je moet een beetje voor jezelf zorgen, ja. Maar als het goed is, gemeente, och dat gij mij als een broeder waart. En dan zorgt de Heere zelf. Dus, en Christus schaamt zich niet om de zijnen als broeders aan te spreken en te behandelen. Zijn discipelen heeft hij ook zo aangesproken, als zijnde zijn broeders. Sulamit dus als een zuster. Nou, dan is hij haar broeder. Maar als dat voorwerpelijk blijft, dan is niet genoeg. Het ziet natuurlijk uit naar de vervulling. Het ziet uit naar de beleving. En dat geldt voor alle Gods kinderen. Het komt altijd maar weer op de toepassing aan. Dus het deelnemen aan een avondmaal zonder geloofsoefeningen, dat heeft eigenlijk geen waarde. Het gaat, gemeente, om de gemeenschap. Die stijgt overal bovenuit. En dat moet ook gegeven worden, hoor. Alles moet gegeven worden. Maar dat we dan ook in alles afhankelijk mochten zijn. Wie is die moeder? Daar wordt gesproken in vers 1 over een moeder. Och dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Wie is die moeder eigenlijk? Want het komt wel vaker voor in het Hooglied, hè? Een moeder. Maar gemeente, dat ziet op de kerk met een hoofdletter. Dat moet u maar even aannemen, want het duurt te lang om dat allemaal uit te leggen. Maar het ziet op de kerk met een hoofdletter. En de borsten mijner moeder, wat is dat dan van de kerk? Nou, dat zijn de voedingsmiddelen. En wat zijn de voedingsmiddelen van de kerk? Dat zijn de sacramenten. Want de sacramenten die zorgen voor versterking, nietwaar? In het bijzonder het avondmaal. Dus daar moet je aan denken. De voedingsmiddelen van de kerk worden hier bedoeld. Toen Christus op aarde was, heeft hij als het ware ook met eerbied gesproken gezogen van de borsten van de kerk, de sacramenten. En oud-testamentisch is dat natuurlijk de besnijdenis en Pascha. En nieuw-testamentisch weten wij doop en avondmaal. Dus die bruid, die wil de broeder, haar broeder, zo staat er verder, ook als ze hem op straat tegenkomt, wil ze hem kussen. Wat betekent dat? Nou, niet alleen in de binnenkamer, maar ook in het openbaar. Wil ze dat laten zien? Ze schaamt zich daar niet voor. Dus niet alleen in de binnenkamer, ook in het openbaar op straat. Iedereen mag het weten. Vriend en vijand mag het horen. Paulus heeft dat ook gezegd. Hè? Ik schaam mij het evangelie niet. En wien heb ik nevens u omhoog? En mogen die drang van liefde meer in ons gevonden worden. De wereld, die zal de bruid daarom niet verachten. Nee hoor. Kijk, als er geen overeenstemming is tussen leer en leven, dan heeft de wereld geen achting. Dan zien ze de praktijk eens heel anders dan hun theorie. Dat zijn naamchristenen. Hè? Maar de wereld zal je niet verachten wanneer je daar openlijk voor uitkomt en het is waarheid. Ook de binnenpraters, die moeten dan zwijgen. Dan staat er in vers 2, gemeente, ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijn moeders huis. Gij zoudt mij leren. Dus waar gaat dat over? Sulamit, de bruid, wil die liefste, die bruidegom, wel bij haar moeder brengen, de kerk. Als we Christus leren kennen, worden we ook gunnend naar anderen toe. Dus ze wil hem ook bij anderen brengen. Hè? De begeerte ook om onderwijs van hem te ontvangen. Gij zoudt mij leren. Dus daar gaat er hard naar uit om onderwijs te mogen ontvangen. En hij wil ook als profeet onderwijs geven. Ik zal u onderwijzen en leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn, zegt hij in Psalm 32. En als dat ervaren mag worden, dan zullen er ook vruchten van dankbaarheid gevonden worden. Kijk maar in vers 2 aan het eind. Want dan staat er, ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Nou, en dan vers 3. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Dus ze zoekt ondersteuning, rust, liefde. Ze zoekt troost bij de bruidegom. En, dat kun je ook lezen, ze waarschuwt de dochteren van Jeruzalem. Oh, wie zijn dat nou weer? Ja, die komen ook wel voor in het Hooglied, de dochteren van Jeruzalem. En dat zijn ook wel mensen die genade hebben ontvangen, maar ze zijn niet zo ver geleid als de bruid. Ze hebben niet zoveel oefeningen gehad. En die kijken nogal tegen die bruid op. Maar nu is het dat de bruid, de dochteren van Jeruzalem, hier een beetje waarschuwt. Je moet niet spelen met de liefde van hem. Je moet hem niet verstoren, want alles geschiet op zijn tijd. En dan moet je ook daarop wachten. In vers 4 staat dat, ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Ja. Nou, en dan, ja. En dan krijgen we dus de tekst. Wie is zij die daar opklimt? Uit de woestijn. Ja. En wie is er nu aan het woord? Je hoort het verschil. De bruidegom is nu aan het woord in onze tekst, in vers 5. Het gaat over het opklimmen uit de woestijn. Gemeente, na de val van de mens is in feite de woestijn onze woonplaats geworden. Wij zijn woestijnreizigers. We zijn onvruchtbaar. We leven in een huilende wildernis. Nou ja, is dat niet een beetje overdreven? Wanneer laat de Heer dat zien als hij de ogen opent? In welke wereld je leeft en wie je zelf bent? En dan worden de ogen ervoor geopend. En dan is het niet alleen een belijden, maar dan wordt het een beleven. Te leven in een land dor en mat, waar niemand lafenis kan krijgen. Een tranendal, een meeseg, dor en dood. Dus Gods volk zal nooit de ware rust kunnen vinden, al hier en dat vanwege eigen schuld, want de mens heeft God de rug en de nek toegekeerd. We zijn van hem afgeweken met een eeuwige afwijking. En we hebben het verbond, het werkverbond, verbroken. En wat is nou noodzakelijk? Nou, dat staat hier. Om op te klimmen uit die woestijn. Dus wat de wereld geeft, dat zal het hart niet kunnen vervullen. In de woestijn zijn ook gevaren. En er is honger en vaak heb je dorst en zo. En het wild gedierte. Ze kunnen je onverwacht aanvallen op dodelijke wijze. En daarom moet er een opklimmen zijn vanuit de wereld en vanuit uzelf. Eigenlijk, gemeente, moet heel ons leven in het teken staan van het opklimmen uit die woestijn. Wij moeten geopenbaard worden aan de woestijn, maar er moet ook een vluchten zijn uit die woestijn tot hem die gekomen is om zondaren te zaligen. Dat wil dus ook die tekst zeggen. En nou is er niet alleen een woestijn om ons heen, in deze wereld vol van zonde en ongerechtigheden. Maar er is ook een woestijn van binnen. Hier van binnen. Het ergste is dat Gods kinderen, die voelen zich eigenlijk best nog wel thuis in de woestijn. Als je zou vragen, zou je vandaag willen heen gaan? Nou ja, ja. Dan zeg je nog niet zo makkelijk ja. Ook al heb je genade ontvangen. Gods kinderen kunnen zich nog aardig thuis voelen hier in deze wereld. Ondanks alles van wat er gebeurt en van henzelf, nietwaar? Dus, maar heel je leven moet nou in het teken staan van dat opklimmen. David die zei, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Als de geest gaat werken, Gods geest, de Heilige Geest, dan ga je dat woestijnleven van binnen ook kennen. Maar dan kom je er ook mee aan de voeten des Heren terecht. En dan lees ik in Hosea, de profeet, en dan staat er, daarom zie ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal tot haar hart spreken. Dat staat er ook bij. Dus de Heere gaat altijd eerst afnemen. Hij gaat ontledigen. Want er moet plaats komen voor de genadige vervulling. Dus dan moet er ontledigd worden. De Heere maakt altijd plaats voor zijn eigen werk. Er moet ook in het leven van Gods kinderen iedere keer weer plaats gemaakt worden voor een gang naar de bediening. Ook. Er moet steeds weer plaats gemaakt worden, gemeente. En dan betekent dat alles van de mens, dat moet worden afgebroken, maar uit het verlies zal de winst geboren worden. Dus de beproeving blijft niet zonder vrucht. En het ware geloofsleven is nooit zonder beproeving. Comrie zegt in de eigenschappen, het geloof is een genade die beproefd wordt. Nou, dus niet zonder beproeving en de beproeving blijft niet zonder vrucht. De Heere gaat ontledigen door de Heilige Geest, opdat ze ook vervuld zullen worden met die geest en met die geheel enige naam onder den hemel gegeven tot zaligheid. Daarom, het hart van de Heere gaat uit naar afvallige verbondskinderen. En waar brengt de Heere ons dan? Nou, dus niet direct in de feestzaal, maar in de woestijn. En dat, dan wordt daar waargenomen dat ontdekkende werk van de Heilige Geest in de ziel. Dat betekent, de Heere neemt in die woestijn alles af. Al onze wegen zijn doodlopende wegen. Zo heeft hij dat volk van Israël ook langs stervende wegen geleid vanuit Egypte naar het land van Kanaan. Ze zullen komen met geween en met smeking zal ik hen voeren en leiden in een rechte weg aan de waterbeken waaraan ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dus, ja, bij tijden hebben ze natuurlijk wel een elim in die woestijn, hè? Dan hebben ze een poosje rust. En dan mag die gemeenschap wel eens een beetje ervaren worden. Een elim in de woestijn, maar ze zijn nog niet in Kanaan. Dus ze moeten weer verder en dan komen ze weer in die woestijn. Je kunt daar niet blijvend rusten, maar de Heere die geeft weer dat woestijnleven. Ze kunnen eigenlijk nooit meer beantwoorden aan datgene wat de Heere van hen eist. U wel? De wet eist. Nou, probeer er maar aan te voldoen. Dus wij kunnen niet meer geven wat de Heere vraagt. En dan zijn we weer afhankelijk van hem. Dus ze moeten hun krachteloosheid ervaren, vooral midden in die woestijn. Dus het einddoel van je leven, dat is niet elim. Het einddoel van je leven is niet het avondmaal. Maar dat ligt verder, dat is het Kanaan, dat land der belofte, dat is hij zelf. En daarom zegt de Heere tegen Mozes, zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Je moet verder. En dat betekent, gemeente, een leven van sterven. En dat staat dan in het teken van opkomen uit de woestijn. Dat kun je natuurlijk niet in eigen kracht. En weet je wat nou het grootste wonder is? Dat je dat zelf ook niet hoeft te doen. Maar dat je ook niet hoeft te leunen en te steunen op datgene wat van de mens is. Maar de bruidegom van zijn bruidskerk zal ervoor zorg dragen dat zo een niet alleen opkomt uit de woestijn, maar dat hij ook gesterkt wordt in de gang door de woestijn en straks de uitgang uit de woestijn. Ja, hoe is het nou met die bruid? Ja, hoe is het met u? Job zegt, de mens heeft een strijd op aarde. Welke mens? Nou, iedereen. Jonge kinderen die hebben al strijd. Of kunnen al strijd hebben. Ja. En met het ouder worden wordt het niet minder. En er staat in Gods woord in Psalm 90, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Wat is nou nodig in die strijd, gemeente? Een staf om op te leunen. Is dat de juiste staf die ik heb en waarop ik leun? Van nature leunen en steunen wij allemaal ergens op. Kleine kinderen steunen op hun vader en moeder. En de ouderen, ja, die kunnen leunen op hun verstand, op hun talenten, of op een ambtsdrager, of op een dominee, of op hun godsdienst. Kunnen ze ook op steunen, niet waar? Maar de Heere geven, gemeente, dat we het tekort van dat alles, van dat leunen en steunen mogen inzien. En dat we daar, laat ik maar zeggen, overal doorheen zakken. Maar wat is dat volk gelukkig, dat nou werkelijk mag leunen op God. Lieflijk leunen op de liefste. In de tijd, in het natuurlijke leven, dan, nou ja, als we jong zijn, dan denken we niet eens over leunen en steunen. Niet waar, we kunnen zelf alles. Je kunt zelf je kousen wel aantrekken enzovoort. En je hoeft niet te leunen en te steunen. En je bent niet van een ander afhankelijk. Maar bij het ouder worden, nou, dan grijpen we al gauw naar iets dat we kunnen leunen en steunen. Ja, dat is in het natuurlijke. Maar zo is het ook in het geestelijke. En zo'n geestelijke woestijnreiziger, die komt erachter dat hij uit en van zichzelf niets kan. In mij is geen kracht tegen die grote menigte. En dan moeten we eerlijk erkennen dat ik krachteloos ben, hulpeloos, machteloos in mijzelf. Volkomen afhankelijk. En wat een voorrecht als je dan mag steunen op die liefste. Een borg voor een veilige gang door de woestijn, maar ook een zalige uitgang uit die woestijn. Dus het is een voorrecht als je mag opgetrokken worden, op mag klimmen uit die woestijn, maar ook als in de weg der heiligmaking je als een hulpeloze mag leunen en steunen op die held bij wie hulp te vinden is. Ik heb hulp besteld bij een held. Dus die bruid die geeft gaarne te kennen dat ze steil en diep afhankelijk is. En ze mag het bij tijden ook wel ervaren. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En die staf heeft ze nodig. En ieder, want in het woestijnleven, dan kom je erachter wie je bent. Wie de mens is en wie de mens blijft, ook na ontvangen genade. Nou, wie is nou zij die daar opklimt uit de woestijn? Dat is, je zou kunnen zeggen, het volk van de enge poort. U kent dat wel van die enge poort. Dus die mensen die door die enge poort, die moeten bukken en buigen. En je kunt niks meer meenemen. Je kleren moeten als het ware uit, anders kun je er niet onderdoor. Enge poort. Dat volk, dat moet leren bukken en buigen. Vondelingen die geworpen worden op het veld, het vlakken van het veld. Vertreden zijnde in hun geboortebloed. Maar de Heere zegt, leef, wie is zij? Nou, Rahab bijvoorbeeld, die verlost wordt uit haar ijdele wandel. Wie is zij? Rut bijvoorbeeld, de Moabitische. Die getrokken wordt uit Moab, dat goddeloze Moab. Hanna, ja, die was bezwaard van geest. Die mocht de ziel uitgieten voor de Heere. Nou, dat zijn voorbeelden van mensen die getrokken worden uit die woestijn. Maar mag u uw eigen naam ook invullen? Nou, dan moeten we onszelf dus weer toetsen. Hè? Dus de praktijk van de godzaligheid, om het zomaar eens te zeggen, dat is leunen en steunen op dat geheel enige fundament. Maar dan moet je dus ook leren kennen en erkennen je geestelijke doodstaat, om dan het leven der genade te ontvangen uit hem die de gezegende des vaders is, en liefelijk te leunen op die liefste. Dat u zich mag overgeven in zijn hand, en berusten in zijn goddelijke wil. En dat geeft zalige rust en onderwerping, en dat is tot verwondering en tot aanbidding. Als degene op wie je leunt nu zich verwijdert, weggaat, ja dan is dat leunen en steunen onmogelijk. Dus hij moet wel dichtbij blijven, begrijpt u? Hij moet dichtbij zijn. Leunen en steunen op een vreemdeling, nou dat doe je het in de natuur ook niet zo makkelijk, niet waar? Maar iemand die je kent en die je vertrouwt en die je lief hebt, maar toen u opklom uit die woestijn, en toen heb je leren kennen, die gezegende bloedbruidegom, die trok met mensenzelen, met touwen der liefde. Ja, en dan is het waar, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gemeente, van nature is het onmogelijk voor ons om alles zomaar uit handen te geven en als een hulpeloze bedelaar ons onvoorwaardelijk te verlaten op die gezegende des vaders. Maar het is ook een voortreffelijk werk als dat uit genade werkelijkheid gaat worden, om nou alles te verliezen en dan liefelijk te leunen en te steunen op die liefste. Wat is dat een goede plaats. We gaan naar de derde gedachte. We zingen eerst nog Psalm 43, 2 en 3. Psalm 43, vers 2. Dat is ook leunen en steunen. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. Maar ook vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En wat er verder volgt. 2 en 3 van 43. op wie leunt de bruid? Op haar liefste. En omdat de liefste dicht bij haar is, is dat ook mogelijk, hè? Tot de discipelen heeft de Heer gezegd, zie, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. En de dichter van 48 zegt, ik zal u geleiden tot de dood toe. Ja. Dus, ja, nu is de Heer aan de rechterhand des vaders. Hij is opgevaren ten hemel. Maar met zijn godheid, genade, geest, majesteit, is hij toch bij zijn kinderen op deze aarde. En in de beleving van die Sionieten is het vaak anders, maar dat is hun eigen schuld. Maar hij ziet op hen neer. Gemeente, voor velen is de Heer Jezus een persoon uit een ver verleden. Zoiets als de profeet Jesaja of keizer Augustus. Voor anderen is hij de profeet voor de toekomst, de persoon voor de toekomst. He, dan heb ik hem nodig als ik ga sterven. Maar gemeente, als het goed is voor dat volk van God, is hij de persoon voor het heden, zonder wie we niet kunnen. En waarom? Nou, hij is van de Vader gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja, kortom, tot een volkomen verlossing. De liefste. En op hem mag nou de bruid leunen. Kijk, het is natuurlijk een averechtse prediking wanneer we zouden zeggen, mensen, de Heer is nabij en Gods woord, kijk maar, en dus leunen en steunen maar, klaar. Waarom is dat niet goed? Nou, dan wordt het plaatsmakende werk, dat ontbreekt dan. Dan is het van, kom maar en pak maar. Maar dat noodzakelijke plaatsmakende werk, gemeente, er moet ontdekking zijn aan wie we geworden zijn door de zonde voor God. Willen we ook de behoefte krijgen om op hem te gaan leunen? Anders is er geen behoefte. Dan kunnen we onszelf wel redden. Dan zoeken we het zelf al uit. En dan leunen we op allerlei dingen, op rietstaven die onze hand doorboren. Maar om uit de verlegenheid en vanuit de ontdekking en vanuit het gemis, als we God kwijt zijn, dan heb je geen toekomstverwachting. En je kunt het leven niet in eigen hand houden. En om dan wordt dat leunen op hem zo begeerlijk. Maar het is pas echt leunen als je handen en je armen niet meer vol zijn van de dingen van de wereld en van de tijd. En waarvan u voorheen alle heil verwachtte. Dus gemeente, het is een wonder als die borg dan die steun gaat toezeggen. Als je nou die bruid zou tegenkomen in Jeruzalem. En je zou vragen op wie ze mag leunen en naar wie haar hart uitgaat. Weet je wat de bruid zou zeggen? Dat is mijn liefste. Al wat aan hem is, dat is nu gans begeerlijk. Toch zal Christus door zijn volk maar ten dele gekend worden. Veel blijft voor hen verborgen. En zal pas ten volle geopenbaard worden in de eeuwigheid. Dus ten dele, dat is waar. In beginsel zullen ze hem toch leren kennen als die grote profeet, die enige hoge priester, maar ook de eeuwige koning van de kerk. Dus in zijn drie ambten. De volheid zal pas zijn in de eeuwigheid. En daar zal ten volle verstaan worden op wie ze nu leunen. Niet moeten, maar mogen, kunnen leunen door dit moeitevolle leven heen. En die gezegende des vaders heeft een groot vermaak in hen die op hem leunen en steunen. Dat is ook zo'n wonder, hè? Dat zijn hart daar naar uitgaat. Zijn hart gaat uit naar die zwarte bruid. Gaat uw hart uit naar een moordenaar? Gaat uw hart uit naar mensen die bij u weggelopen zijn? Die u de rug en de nek hebben toegekeerd? Nee. Die eigen hoogmoedige wegen zijn ingeslagen? Nou, het hart van de Heere gaat naar hen uit. Dat is een wonder dat nu de Vader heeft gedachten des vredes gehad van eeuwigheid. Omziende op dat volk, de zoon van zijn eeuwige liefde af te zonderen, opdat ze op hem zouden leunen en steunen. En dat is de begeerte van de bruid door het leidende werk van de geest. Ze wil en ze kan en ze mag steunen op die liefste. Hij is de liefste. Aan haar zijde is alles ontnomen. Maar ze heeft overgehouden hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus die plaats, ja, nog even die borg, die plaatsvervangende borg. Die is geen vreemde van dat woestijnleven geweest, gemeente. Er wordt wel eens gezegd, die uitdrukking, zo de borg, zo dat volk. Nou, die borg heeft dat woestijnleven wel gekend. Hij werd gedoopt te Betabara door Johannes in de Jordaan. He, u weet het, en de geest daalde af gelijk een duif. En de stem des vaders werd gehoord. Zie mijn knecht, in denzelven ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dus daar was een trinitarisch God bijeen, een drie-ene God. De zoon werd gedoopt, de geest daalde af, de stem des vaders werd gehoord. Dat is het begin van het middelaarschap van de borg. En wat gebeurt er? Hij wordt door de geest geleid in de woestijn om van de Satan verzocht te worden. De woestijn. Heeft hij niet dat woestijnleven gekend, ook in de verdere weg? Hij moest aan het recht voldoen, dus de woestijn van het lijden. Hij moest een eeuwige gerechtigheid voor die bruidskerk gaan verwerven. Dat had hij toegezegd in de stilte der eeuwigheid. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik zal me met mijn hart borg stellen voor dat doemwaardige volk. En hij heeft het gedaan, en hij heeft het gewillig gedaan, en hij heeft het volkomen gedaan. Want hij riep het uit aan het kruishout, het is volbracht. Niet ik heb het volbracht, maar het werk dat de Vader mij op de schouders gelegd heeft, is nu volkomen volbracht. Mag u al hem kennen? Nou, dat is wel een belangrijke vraag voor het avondmaal. Mag u op hem echt leunen en steunen? Er is een veel leunen op een voortreffelijke levensopenbaring, op je doop, op je belijdenis, op je avondmaalsgang. Een leunen op, nou ja, noem maar op. Op een kind van God, op een dominee, op je godsdienst. Die bruid heeft maar één begeerte om te leunen op die liefste die haar trok met liefdekoorden. Met touwen der liefde, want ze heeft hem lief omdat hij het eerst heeft lief gehad. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Dat zijn ze, gemeenten die zichzelf leren kennen als de grootste der zondaren. Zwart als de tenten van Kedar, onwaardig, rechteloze. Ze moeten zich de eeuwige dood waardig keuren. Ik denk aan een goddeloze Manasse, aan die kreupele Mefiboset, aan Rahab, aan Rut, aan Zacchaeus, aan noem maar op. Maar groot als je in dat gezelschap mag verkeren, een dode hond als ik ben. En dan te mogen leunen, want je kunt het zelf niet meer. En dan te weten dat u uit die woestijn door zijn sterke hand bent opgeklommen, uitgetrokken. Want hij haalt ze uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, uit die ruisende kuil en uit dat modderig slijk. En zo trekt hij ze op. Moeten gaan eindigen. Jong en oud, als je nog een vreemdeling bent van die naam die ons is voorgehouden ook vanmorgen. De bruidegom van de kerk. Die naam wordt nog voorgehouden. En er is dus een mogelijkheid van zalig worden. De Heere geven licht in de duisternis van ons bestaan. Niet zeggen, nou ja, dat kan niet. Nee, want Paulus die zegt, mij, de voornaamste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Dus in het leven van Paulus is het ook waar geworden. En zo de noodzakelijkheid en de mogelijkheid van dat optrekken uit de woestijn te leren kennen. En dan te leunen en te steunen op hem die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Een schuldoffer. Rust niet voordat u de rust hebt gevonden in hem die de grote rustaanbrenger van de kerk is. En als het dan volgende week bediening is, de dis des verbonds staat aangericht. Dus waarop moet ik nou mezelf onderzoeken? Nou, dan moet je jezelf hierop onderzoeken. Dus of je weet hebt van dat optrekken door Gods geest uit die woestijn, maar dat je ook door genade hebt leren kennen die Christus van wie de bruid getuigt dat ze op hem mag leunen en steunen als haar liefste. De Heere moge het gesprokene zegenen tot eer van zijn naam en tot heil van zielen. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, u gaf het een ogenblik na te denken over de woorden uit het lied der liederen, het hooglied. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste? Dat was de bruid. En die heeft zichzelf al leren kennen. Ook bij vernieuwing had ze steeds weer nodig om ontledigd te worden en om vervuld te worden. En dan riep ze uit, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof dat de specerijen uitvloeien. Want de vruchten die zijn toch gericht op u, Heere. Op de eer en de heerlijkheid en de verheerlijking van uw grote naam die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Heb dank dat u wilde doorhelpen. Wilt u zelf de toepasser maar zijn. En gedenk ons in het verdere van deze uw dag. Dat u ook vanmiddag nog samen wilde brengen. We vragen het van u om Christus wil. Amen. Ten slotte zingen we Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. En, nou, de mededelingen zijn gedaan. Dus 25 vers 10. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Zegen.